Goedemiddag, broeders en zusters en vrienden. U weet dat wij nooit het kerkelijk jaar door elkaar gooien. En aangezien het dus vandaag Palm Pasen is, lees ik met u ter introductie een gedeelte uit Lucas 19. En ik lees hem altijd uit Lucas 19. Om de eenvoudige reden dat daar ook de afloop van de geschiedenis vermeld staat. En zelfs met grote nadruk. U weet, de Heer was onderweg naar Jeruzalem, hetgeen hem bovendien was afgeraden. Want, zeiden zijn discipelen, als je nu naar Jeruzalem gaat, dan loopt het slecht af. En daar hadden ze menselijkerwijs gesproken dan ook volkomen gelijk aan. Maar niettemin ging hij naar Jeruzalem en u kent de geschiedenis. De discipelen worden uitgestuurd om een ezel te regelen, noem ik het altijd maar. En dan staat er in vers 35 van Lucas 19. En zij brachten hetzelfde tot Jezus. En hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En als zij voortreisden, spreiden zij hun klederen onder hem op de weg. En als zij nu genaakt aan de afgang des Olijfbergs, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stemmen vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende: gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En sommige der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem: meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordende zeide tot hen: ik zeg jullie dat zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende: och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen. En zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u. En zij zullen u de ene steen op de andere steen niet laten, daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Tot zover. En zo werd het toch geen feest in elk geval. Maar hoe dat ook zij, de afloop van de geschiedenis is duidelijk genoeg. Ik weet niet waar de traditie vandaan komt dat men Palm Pasen viert. Ik weet ook niet wat men erbij denkt, want ik heb het van huis uit niet geleerd. Wij vieren dat niet. We leerden dat achteraf pas, dit soort zaken. Maar hoe dan ook, van een feestelijke intocht in Jeruzalem is geen sprake geweest. Natuurlijk, u en ik, wij weten dat uiteindelijk het hele gezelschap in Jeruzalem aankwam. Alleen is het dan zo dat als we verder lezen blijkt dat men daar dan toch niet verbleef. Dat wil zeggen, men was overdag in Jeruzalem. En ergens staat dan zelfs heel expliciet dat al die dagen dat de Heer daar was, voordat men hem gevangen nam, verdween hij met zijn discipelen elke avond naar de Olijfberg. En kennelijk huisde hij daar in het bekende huis in Bethanië. Maar hoe dat ook zij, overdag was men in Jeruzalem, maar niet blijvend, maar alleen voor de gelegenheid. En verder, van een feestelijke intocht in Jeruzalem kan helemaal geen sprake meer geweest zijn. Al was het maar alleen om de woorden die de Heer Jezus over de stad uitsprak vanaf vers 42. En zeker ook vanwege vers 41. Als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar. En daarna legt hij uit waarom. Namelijk omdat dit Jeruzalem zou verwoest worden. Hij bespreekt het uitgebreid en in feite wat hij aankondigt is natuurlijk ook nauwelijks iets anders dan hetgeen in oudtestamentische profetieën reeds was aangekondigd. Van feest kan geen sprake meer zijn en voor zover er sprake was van een feestelijke optocht, was het niet de optocht Jeruzalem in, maar een optocht naar Jeruzalem die eindigde toen men kwam bij de afgang des Olijfbergs. Bij de afzink, zeg ik altijd, vers 37 is dat. Als u nu genaakt aan de afgang des Olijfbergs, dat wil zeggen als de helling van de berg weer naar beneden gaat in de richting van Jeruzalem. Nou ja, in de richting van het Kedron-dal, want dat is het eigenlijk. Daar ziet men Jeruzalem voor zich liggen. En ik denk altijd, 9 van de 10 foto's die wij van Jeruzalem onder ogen krijgen, zijn inderdaad 's morgens vroeg genomen met de rug in de zon vanaf de Olijfberg. En dan ziet men daar de muur van Jeruzalem en daarachter ziet men de gouden koepel omhoog steken, eventueel links daarvan zouden dus die zwarte koepel nog van die moskee en zo verder. En heel in de verte kan men dan nog net een koepel zien, weer een koepel van de zogeheten grafkerk. Maar hoe dan ook, het is altijd Jeruzalem gezien vanaf de Olijfberg. Het is zoals de Heer Jezus Jeruzalem zag, uiteraard niet met al die koepels, want die waren er niet. Maar in die dagen stond daar natuurlijk de zogeheten tempel van Herodes, waar men zich voor uitgesloofd had om die te bouwen, dan wel te verfraaien. Maar daar ga ik nog verder niet op in. In elk geval, dat was de route waarlangs men naar Jeruzalem kwam, vreemd genoeg. Ook als men uit het noorden kwam van Galilea, ging de route, net als hier in Lucas 18 en 19 feitelijk, ging de route vanaf het noorden en dan via Jericho en dan over de Olijf, vanuit het diepe Jordaandal omhoog over, vanaf het diepe Jordaandal inderdaad bij Jericho omhoog en dan over de Olijfberg. Een troosteloze route vind ik het altijd daar. Dus dat er steeds een bordje staat op welke hoogte, laagte, die je eigenlijk nou weer bevindt, dat maakt het spannend. Maar in ieder geval, het is een route die dan loopt dwars over de Olijfberg, althans van oudsher, totdat men over de Olijfberg ineens Jeruzalem in zicht krijgt, waarbij men wellicht geneigd is al die psalmen te gaan zingen, want dat zijn er nogal wat, die spreken over het optrekken naar en het intrekken in Jeruzalem. En de psalm die hier aangehaald wordt, die hier gezongen wordt, dat is psalm 118, u vindt hem hier geciteerd in vers 37, die gaat daar ook inderdaad over. Over een feestelijke tocht naar, dan wel in Jeruzalem. En ons wordt altijd uitgelegd dat men die psalm zong als men 3 maal per jaar optrok naar Jeruzalem om daar de grote feesten te vieren. Hetgeen natuurlijk onzin is, want dat deed niemand, ook al staat het 100 keer in de wet. Maar zo zou het dan moeten zijn, weet men. En dat is ook zo, maar dat komt omdat die psalmen vooruitgrijpen op de dagen van het Messiaanse Rijk, de dagen van de 1000 jaren, om zo te zeggen, wanneer daadwerkelijk de Heer zijn troon zal hebben in Jeruzalem, een troon gevestigd niet alleen over Israël, maar over heel de wereld, en waarin men in ieder geval minstens 1 maal per jaar naar Jeruzalem zou optrekken, want dat staat in de Bijbel, om daar het loofhuttefeest te vieren. In elk geval. En bij die gelegenheid zingt men daar die woorden, Jeruzalem, dat ik bemin, want men houdt natuurlijk van oude vertalingszuster, ja, Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in, en zo verder. En zelfs in de wat meer recente, laten we zeggen, nogal evangelische geestelijke liederen, wordt gezongen over de Eastern Gate, de Oosterpoort, waardoor men zou doorgaan, de Olijfberg overkomt en dan de Oosterpoort naar binnen. U weet wel, die poort kun je meestal op de foto ook meteen zien. Dat is die poort die dichtgemetseld is, hè? Je kan hem zo fraai zien vanuit Gethsemane. Dat vind ik tekenend genoeg. Vanuit Gethsemane, kijk je zo tegen die poort aan. Dichtgemetseld en wel, sommigen denken dat die ooit opengemaakt zal worden. Ik kan u uit de droom helpen. Al wat er staat zal verwoest worden. Dat is ook poorten openen, maar wel erg rigoureus, denk ik dan. Maar de Heer werkt nou eenmaal rigoureus. Nou ja, dat vinden we heel de Bijbelse geschiedenis door, dat de Heer rigoureus werkt. Als hij dat ook niet zou doen, zou er nooit ergens wat van terechtkomen. Want van deze zogenaamde intocht, staat er notabene nog boven, ook in mijn Bijbel, boven vers 28, van deze intocht in Jeruzalem kwam uiteraard niks terecht. Zoals ze zegt, men ging Jeruzalem in, maar het heet toch geen intocht. Men gaat Jeruzalem binnen, schoorvoetend, waarbij de discipelen tevoren al gezegd hadden, ga niet naar Jeruzalem, want het is daar levensgevaarlijk voor u. En bovendien, terwijl men Jeruzalem binnengaat, had de Heer al geweend over de stad, vers 41. En deze profetieën samengevat in vers 42 tot en met vers 44 over de verwoesting van Jeruzalem. Het kon niks goed brengen voor Jezus van Nazareth. Het kon niks goeds brengen voor de discipelen, toch? Het kon ook niks goeds brengen voor Jeruzalem. Hoezo intocht in de zin van feestelijke intocht? Soms stel ik me voor dat ze blij waren s'avonds weer heel uit de stad verlaten te hebben. En dan zat men dus vanaf de Olijfberg, vanaf de plek dus eigenlijk, for all we know, Vanaf de plek waar de Heer de stad zag en weende over de stad, vanaf die plek zat men te kijken naar de stad. In de maneschijn, denk ik altijd. Nou ja, in het duister. En in de wetenschap dat de stad verwoest zal worden. En ik weet zeker dat het zo was, omdat het beschreven staat. Ook hier in Lucas, Lucas 21, en meer uitgebreid in Matthäus 24, daar vind je het ook, waarin de Heer uitgebreid antwoord geeft op de bekende vraag van de discipelen, de logische vraag ook, maar hoe gaat het nou verder? Want er zijn nogal wat profetieën, maar wanneer zal dat gebeuren? En u hebt gezegd, Jeruzalem zal verwoest worden, zal geen steen op steen gelaten worden. Laatste gedeelte van Matthäus 23. En daarna begin van Matthäus 24. En dan zeggen de discipelen tot de Heer, s'avonds als op de berg zitten, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal het teken zijn van uw komst? Enzovoort. Dat wil zeggen, de komst van de Messias. Want de feestelijke intocht in Jeruzalem ging niet door. Het had zo mooi kunnen zijn. Denken wij dan altijd? En dat is weliswaar hypothetisch, maar zo is het wel. En zo wordt het bij gelegenheid ook wel beschreven in de Bijbel. De algemene idee is dat als het Joodse volk toen tot geloof zou gekomen zijn, zou in die dagen, inderdaad, ik kijk niet op een dag nu, maar zou in die dagen dat beloofde koninkrijk van het huis van David en van de zoon van David opgericht zijn geworden. En zou Johannes de Doper Elia geweest zijn en dat soort dingen meer. Je weet wel, er staat alles wat er wit in de Bijbel. We lezen eroverheen, maar het is wel zo. Met andere woorden, dat het geen feestelijke intocht in Jeruzalem werd, of anders gezegd, dat men niet feestelijk de Kedron overstak, of er nou water in stond in dat tijdstip van het jaar, of niet, dat, waarschijnlijk niet, dat denk ik. Maar dat weten wij niet zeker, want in onze dagen regent het in Israël zo goed als helemaal niet. En staat er dus nooit water in die beek. Je merkt niet eens dat je erover gaat totdat iemand je erop wijst. Men heeft een keurige beschoeiing aangelegd en hier en daar een bruggetje erover. Zo van, hier is die beek. Maar ze had het net zo goed weg kunnen laten. Want het regent niet in het land, omdat de Heer geen zegen geeft aan het land. Daarom regent het niet, dat is wat de Bijbel zegt. Dat is de enige echte reden. Toch? En daarom is er ook nauwelijks een beek. Maar het dal is er uiteraard wel, maar men trok niet de Kedron over voor deze gelegenheid. Althans niet in feestelijke optocht om de heerlijkheid des Heren te openbaren in Jeruzalem, om eens wat hoogdravende taal te gebruiken. Maar daar ging het toch om. Maar het werd niet wat. En begrijp je me goed, aan de Heer Jezus zelf als zodanig lag het feit of niet. Begrijp je me goed, wij kunnen heel wat leerstellige argumenten aanhalen waarom het toch niet door kon gaan, überhaupt niet. En wat er nog aan ontbrak, maar daar heb ik het nou niet over, waar ik het nou over heb, is om de symboliek die daarachter steekt. De demonstratie die hier plaatsvond en wat er gedemonstreerd werd, was niet een feestelijke optocht in Jeruzalem. Wat er gedemonstreerd werd, is dat wat een feest zou hebben kunnen zijn, blijkt in de praktijk te zijn een anticlimax, een debacle. Hebben we daar een goed Nederlands woord voor? Wat dacht u van? Een afgang. En dat staat erop. Als zij nu genaakten aan de afgang. En daar ging het ook inderdaad mis. Het werd dus toch niet Jeruzalem. Het werd geen feestelijke overtocht over de Kedron. Het werd geen feestelijke intocht in Jeruzalem. Of wat dan ook maar. En toen de Heer dan uiteindelijk toch in Jeruzalem was. Toen ging hij in de tempel en begon hij uit te drijven degene die daarin verkochten en kochten. U weet wel, ze had het huis des gebeds tot een huis van koophandel gemaakt. Dat is de nette variant, want hier staat eigenlijk kuil der moordenaren. Maar laten we zitten. Dat wil zeggen, aan Jeruzalem deugde een heleboel niet. Aan de religie in Jeruzalem al helemaal niet. Want juist daardoor, door de religie, door de godsdienst, werd, je kreeg Jeruzalem zijn of haar identiteit. Maar waar het over ging, dat zegt de Heer ook. Hij zegt in vers 42, of gij ook. Of gij ook. U weet, daar waren een paar discipelen met de Heer. Nou ja, een paar. Het waren de verhoudingsgewijzen voor de gelegenheid tamelijk veel. Maar er waren discipelen bij de Heer die zich verblijden en die deze psalm zongen enzovoorts. Maar zij vertegenwoordigden niet het officiële Jodendom en ze vertegenwoordigden ook niet het religieuze stelsel, voor zover zoiets bestaan kan, van die dagen. Integendeel, degenen die dat wel vertegenwoordigden waren de Farizeeën en van hen staat in vers 39 dat ze zeiden: Meester, bestraf uw discipelen. Vind je nog altijd, hè? Als wij als gelovigen vrolijke kleren aantrekken en enthousiast zingen, dan krijg je altijd mensen die zeggen: dat hoort zo niet. Dat moet meer gedragen gebeuren. Moet wat plechtiger en wat langere noten. Ik heb erop toegezien, wij zongen noten van 4 tellen. Dus het kan nooit mis geweest zijn. Alleen gingen de tellen wat snel, zuster. Ja, ik heb mee zitten tellen. Maar goed, het viel allemaal wel mee. Maar dat neemt men ons kwalijk. En als we erbij lachen, lach op ons gezicht en we zeggen ze: al die gemaakte grenzen, die schoenen. Ik citeer letterlijk. Zulke dingen kan ik niet eens bedenken, zuster, nee, echt niet. Maar dat kun je dan allemaal horen, dat soort zaken. Wel nu, zo was het in Bijbelse tijd ook altijd zo. De feestelijke muziek was voor een feestelijke intocht van de Ark in Jeruzalem. Weet je nog? De Ark des Verbonds. Met David persoonlijk als tamboermaître. Hoe heet dat ook alweer eigenlijk? Dan? Sommigen vinden dit spotten, ik helemaal niet. Ik neem tamboermaters altijd zeer serieus. Dan zijn eigen familie nam het hem zelfs kwalijk. Toch? Een feestje. En hier ook. Die blijde psalmen, waarvan psalm 118 er ongetwijfeld een is, die hier gezongen wordt, die blijde psalmen wekken alleen maar irritatie op bij de religieuze mens. En de Joodse mens per definitie is een religieus mens. En Jeruzalem per definitie is een religieuze stad. Maar ruimte voor blijdschap en dus voor vrede is er niet uiteraard. En dus zegt de Heer: och, of gij ook, naast mijn discipelen, of gij ook, bekend het. Ook nog in deze uw dag. Andere keer leg ik dat weer uitgebreid uit, hè. Wat voor dag het was. U weet nog wat voor dag het was? Het was een bijzondere datum. De 10e van de eerste maand. Zie? Het begin eigenlijk van de hele reeks van dagen die gewijd zijn aan, laten we zeggen, Pesach. Aan Pasen. Zo staat het op onze christelijke kalender trouwens ook. De dag waarop men het paaslam in huis zou nemen. Maar daar kwam het paaslam. Naar het huis, maar het was er niet welkom. Toch? En nog sterker, de 10e van de eerste maand was het. Op de Joodse kalender. Het is in de eerste plaats de verjaardag van de doortocht door een ander water. Niet de Kedron, maar de doortocht door de Jordaan onder leiding van Jozua. En u weet hoe dat ging, toch of niet? Dat ging wel door, maar het had wat voeten in aarde, om zo te zeggen. Misschien heb ik het er zo nog over. Maar eerst even bij deze woorden blijven. Hè. Och, of gij ook, we kennen het ook nog in deze uw dag. En wat deze uw dag betreft, ook al zou je helemaal niet weten welke dag het was en welke datum. En ook al zou je helemaal niet weten dat het de laatste dag was, mijn zin is. Dat het de laatste dag was van de 69 weken van Daniël, mocht u dat wat zeggen. Ook al zou je het helemaal niet weten, dan nog gaat het altijd om deze uw dag. Niet omdat ik negatief ben en zeg: dit kan de laatste dag van uw leven zijn, maar het zou heel goed kunnen. Ik ben meestal positiever. Meestal zeg ik, niet altijd, maar meestal zeg ik: dit is de eerste dag van de rest van uw leven. Dat hangt er vanaf van welke kant ik binnenkom. Maar het zou net zo goed de laatste dag van uw leven zijn. Maar deze dag is de enige die u hebt. De andere bent u kwijt. En voor zover er nog komen, ben je er niet 100% zeker van. Maar je hebt ze in ieder geval nog niet. En als je wat doen wilt, ik herinner me niets wat ik gedaan heb. Niet vandaag. Het was altijd vandaag. Doe ik het of doe ik het niet? Bedankt voor deze uitspraak aan een welbekend dichter. Je doet het of je doet het niet. Maar als je het doet, doe je het heden. Dat is wat de Bijbel er ook zegt. Dat is niet een stomme grap. Dat is de realiteit van ons leven. Heden is de welaangename tijd. Heden is de dag der zaligheid. Heden indien gij zijn stemmen hoort en zo verder. En een slappe Nederlandse variant is dan: stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. Maar dat is waar natuurlijk. Maar de Bijbelse vind ik mooier. Het is altijd heden. En alleen in het heden kunnen wij wat doen. En het verleden, daar zouden we niet naar omzien, wij als kinderen Gods al helemaal niet. En indien we er wel naar omzien, brengt het ons meestal niet veel goeds. Nee, een enkeling van u uitgezonderd, maar in het algemeen, zoveel bijzonders is dat niet. En de toekomst, ja, die toekomst. Dat is het enige waar we ons überhaupt zorgen over maken, toch? Over de toekomst. Wat geweest is, is voorbij. Vandaag gaat het goed, zijn we hier allemaal. Zie? Geen reden tot zorgen. Maar zorg is altijd voor morgen. Daarom rijmt het er ook op. Dat is min of meer synoniem. Zie? We zouden dat niet doen. En dus vandaag leven en vandaag onze beslissingen nemen. Och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Wat leidt tot uw shalom. Denk er altijd aan. Nou, ik dacht er altijd aan toen ik daar in de buurt kwam. Shalom, uitgesproken op een wijze waaruit blijkt dat men er zelf niet in gelooft. Shalom. Zo. Heb je dat nu ook? Shalom, zeggen wij, hè? Zouden wij Nederlanders zeggen, shalom? Maar zij zeggen, shalom. En dan heb je de afgang. Ik denk dat het symboliek is. Ja. Er zit een heleboel van in onze taal. Het is mijn onderwerp niet, maar anders zou ik er een avond lang over praten. Over hoe dat zit met onze taal en met het gebruik van de letters, de klanken in onze taal. En hoe we de taal zingen, welke melodie erin zit. Het zegt een heleboel over onze gesteldheid en onze levensopvatting. Het is symboliek, alles is symboliek. Zie? Shalom. Daar het geen shalom is. Hè? Of shalom. Daar het geen shalom is, zei Ezechiël. Toch? Precies. Of gij ook nog bekend het in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu, en nu wil zeggen tot op heden, het was altijd al zo. Maar nu, tot vandaag, is het verborgen voor uw ogen. En daarna, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, zullen u omsingelen, zullen u van alle zijden benauwden. En er zal iemand zeggen, nou, maar er staat toch in de profetie dat de Heer Jeruzalem zal stellen tot een steen. Een lastige steen die de heidenen niet kunnen tillen. De Heer zou Jeruzalem beschermen, verzorgen, bewaken, bouwen, wat er maar wezen mag. Dan zeg ik, ja, lees eerst maar wat de Heer er zelf van zegt. Hier gaat het over een ongelovig Jeruzalem. En hij zegt, kan nooit anders aflopen dan dat dat Jeruzalem tot de grond toe nedergeworpen zal worden. Zo gaat het. En waarom ik u dat nu vandaag vertel? Wel, het is heel eenvoudig. Wat voor Jeruzalem geldt, dat geldt voor elk mens. Er zit niks anders op. Het is algemeen handelen van God, bij wie geen aanneming is des persoons. God die geen onderscheid maakt. En wat voor Jeruzalem als stad geldt, geldt voor Israël als volk, maar het geldt net zo goed voor elke heiden. Toch? Ook al zou je zich christen noemen, bedoel ik. Maar ik bedoel, voor elke niet-Jood geldt het ook, dat bedoel ik eigenlijk. Hè? Precies hetzelfde verhaal. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of men bekent, dat wil zeggen, men komt tot erkenning van dat wat tot vrede leidt, en we laten ons brengen in de rust en in de vrede. Je weet wel, het zijn altijd de woorden van de Heer Jezus als hij verschijnt. Ik kan me niet voorstellen dat de Heer verscheen op de dag van zijn opstanding bij de discipelen in de opperzaal en toen zei, shalom. Dat gelooft hij toch zelf niet? Shalom. Zo hoort dat. Klemtoon op de tweede lettergreep. Nou goed. Ongetwijfeld. En de Heer zegt dat nog. En wanneer wij vandaag tot hem komen, dan zegt hij, shalom. Vrede. Toch? Vrees niet. En woorden van gelijke strekking. Genade zij u en vrede. Van God. U weet wel, kenmerken van het nieuwe verbond. Dat is waar het over gaat. Dat is wat wij ontvangen als wij bekennen hetgeen tot onze vrede dient. En wat tot onze vrede dient, is in de eerste plaats de zogeheten vrede vast. Maar daar waar het verborgen blijft voor onze ogen, vers 42, geldt voor ons net zo goed, vers 43. Er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen. En die vijanden zijn niet eens in de eerste plaats mensen. De vijanden, de grootste vijanden die we van nature hebben, zijn de zonde, de wet, we bewaren de ergste altijd voor het laatst. En de dood. En we hebben geen geweer in deze strijd, zei de prediker. In de strijd tegen zonde, wet en dood. Dat is wat ons benauwen zal. Vroeg of laat. En in elk geval, we zullen die strijd verliezen, want die benauwdheid leidt inderdaad tot de dood. Vers 44. Ze zullen u tot de grond nederwerpen. En dat is precies wat zonde, wet en dood doen. Niet alleen ons, maar ook onze kinderen. Ik bedoel, dat blijft zo. Dat is kenmerkend voor de positie van de oude schepping in het algemeen en dus ook van de mens in deze wereld. Het kan nooit tot wat goeds leiden. Men probeert ons wel wat anders wijs te maken. Maar de Bijbel, zoals de ervaring, leert ons dat het niet zo is. Van deze zaken wordt gezegd waarom het is. Daarom, einde van vers 44, het is daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Het tijdstip. Dat is ook wat de Bijbel leert. We zouden tijd en gelegenheid weten. We zouden beseffen dat wanneer ons het evangelie gebracht wordt, dat het tijd is om het evangelie te aanvaarden. We zouden beseffen dat als we voor de keuze geplaatst worden wie wij zouden dienen, dat het de tijd is om de keuze te maken. Zie? Waar het idee vandaan komt van, daar moet ik eerst eens over nadenken, dat heb ik nog nooit begrepen. Dat is nergens voor nodig, wordt er niet anders van. Zie? Men zou zijn keuze maken. Zo goed als het evangelie gepredikt werd op de bekende Pinksterdag in Jeruzalem. En er kwamen 3000 mensen tot geloof. Daar hoefden ze niet over na te denken. Daar valt niks over na te denken. Als je erover na moet denken, kan het alleen maar zijn om je eronder uit te kletsen. Door je te onttrekken aan de waarheid die gepredikt wordt. Een waarheid waarvan de toehoorder ogenblikkelijk weet dat het de waarheid is. Dat is helemaal een van de kenmerken van waarheid. Wordt herkend. Maar of men er zich aan onderwerpt, dat is dan nog een ander verhaal. Maar men zou de tijd der bezoeking kennen. En niet alleen dat, maar voor ons als gelovigen, de meeste van ons hier in de zaal zijn waarschijnlijk gelovigen, wedergeboren mensen. Maar voor ons geldt nog steeds precies hetzelfde. Ook wij komen zo bij gelegenheid, in ons leven wilde ik zeggen, maar ja, dat vind ik zo'n hoge gegrepen term. Alsof het maar 1 of 2 keer voorkomt. Het komt er 1 of 2 keer voor per dag, denk ik. Per leven, per dag. Ook wij worden in ons leven voor de keuze nog steeds gesteld. Op precies gelijke wijze. Ook wij moeten in ons leven, van elke dag bedoel ik, moeten wij beslissingen nemen. Nou ja, sommigen hebben het goed ingericht, hoeven ze dat niet elke dag te doen. Daar reken ik mezelf uit bij. Ik hoef het gelukkig niet meer elke dag te beslissen. Maar voor sommigen geldt dat wel. Maar voor anderen elke week of elke maand, maakt niet uit. Maar bij gelegenheid, dan staan we voor precies dezelfde keuze. Daar zorgt de duivel wel voor, in elk geval. Ik bedoel het niet altijd serieus wat ik nu zeg, maar ik bedoel het wel serieus. Daar zorgt de duivel wel voor. Wat dat heet in de Bijbel beproeving des geloofs, ook wel verzoeking eigenlijk, want zo heet het in eerste instantie. Waarbij het er net zo goed om gaat of wij blijven bij onze keuze. De keuze namelijk die wij maakten toen wij tot geloof kwamen. Waarbij wij, en ik gebruik met opzet het vaste jargon. Waarbij wij ons leven aan de Heer Jezus gaven. Dan wel waarbij wij tot overgave kwamen. Nog eens een uitdrukking. Dat zijn dus een beetje de uitdrukkingen. Hè? Waarbij we ons leven aan de Heer Jezus gaven. Oké, maar hij houdt ons eraan. En anderzijds, de tegenstander zal proberen om ons daarvan terug te brengen. Al was het maar voor de praktijk, want begrijp ik me goed. geloof niet dat de mens die eenmaal wedergeboren is daarna verloren kan gaan. Dat zou onzin zijn natuurlijk. Want ik zeg altijd, eeuwig leven is eeuwig leven omdat je het niet kunt kwijtraken. Dat is nou juist het grote verschil met het leven dat we door geboorte hebben ontvangen. Men kan het niet kwijtraken, maar men kan er wel voor kiezen om het niet te leven in de praktijk. En daar gaat het natuurlijk om. Stellen we onze lichamen aan hem ter beschikking? Wagen we met hem de gok? Schoot me geen netter woord binnen. Excuus daarvoor. Maar nemen we het risico, menselijkerwijs gesproken? Volgen we onze eigen ideeën of die van onze schoonmoeder? Met excuses uiteraard aan alle schoonmoeders maar vooruit. Maar bij wijze van spreken, ik hoop dat u begrijpt dat daar toch een heel verhaal altijd achter steekt. We zijn zo geneigd van nature om rekening te houden met heel de familie enzovoort. En vooral de aangetrouwden, dat gaat dan vaak zo. Toch, of niet? Nou, laat maar zitten. Maar in elk geval, we zijn zo geneigd daar rekening mee te houden. Of te rekenen, of beslissingen te nemen op basis van dingen die we geleerd hebben. Hoe stond het ook alweer in het handboek? Enzovoort, wat word ik nou geacht te doen? Afgezien van kreten als, wat zei mijn psychiater ook alweer? En dat soort dingen, toch? Nou ja, de vraag is, hoe doen we dat? Waar kiezen wij voor? En ik denk dat ik een open deur inschop als ik zeg dat velen toch de verkeerde keuze maken en dat het ook weten. Die zeggen, nou ik moet eigenlijk hier rechtsaf. Maar ja, wat zal mijn moeder ervan zeggen? Wat zal de buurt ervan zeggen? Nog moeilijker, wat zal mijn partner? Want we hebben toch, hè? Het is tegenwoordig een Engels woord voor zuster, ja. Die schijnen het uitgevonden te hebben. Nou goed, wat zal mijn partner ervan zeggen? Toch? Moet je daar dan geen rekening mee houden? Dan zeg je, ja, je moet er rekening mee houden. Maar als je een keuze maakt voor de Heer, dan kun je nergens rekening mee houden. Dat is gewoon een kwestie van hiërarchie. Wie is het hoogste en wie is het belangrijkste? Ja, maar met mijn partner moet ik het helemaal leven nog door. Dan denk ik, ja, hoeveel jaren moet je nog? Nee, serieus, hoeveel jaren moet je nog? Hoe lang denk je dat je met de Heer nog verder moet eigenlijk? Dat hoef je toch niet voor te rekenen? Dat is toch een simpele afweging dan? Nou, wat, ga daar maar niet dieper op in. Maar het is maar alleen maar mijn bedoeling u aan denken te zetten. Waar het om gaat, is dat de tegenstander rondgaat als een briesende leeuw, zegt Peter, zoekende wie hij zal verslinden en waar hij op uit is. Wel, ons eeuwig leven kan hij ons niet afnemen, maar hij kan ons in de praktijk wel ontrouw maken aan onze Heer. Hij kan ook, Rob, hij kan er ook voor zorgen, min of meer, dat het werk dat de Heer begonnen is aan ons stopzet, om de eenvoudige reden dat wij het deurtje van ons hart, bij wijze van spreken, op zondagsschoolniveau dan maar, dat wij het deurtje van ons hart vervolgens dichtgetrokken hebben. We zeggen, nou, de Heer is mooi, dat is mooi voor later. Want ja, ik hoop toch eens zalig te sterven. En als het dan zo is, dan hoop ik toch in de hemel te komen, want dat is dan geregeld. Maar voor de praktijk van het leven van alle dag kies ik mijn eigen weg wel. En als ik in de problemen kom, dan bid ik gewoon veel of de Heer me helpen wil. Omdat ik mijn eigen gekozen weg zou kunnen voortzetten. Begrijp je waar ik het nu over heb? Ja, ik doe er maar wat laconiek over, want ja, ik bedoel niemand persoonlijk, ik heb ook niks specifieks op het oog, maar waar het om gaat is het algemene Bijbelse beginsel. Wij kennen het allemaal. De concessies die gedaan worden, waar men zegt, nou ja, je kan wel de Heer volgen, maar dan ga je ook tekeer als een olifant in een porseleinkast. Nou, niemand heeft nog porselein in huis, broeder. Toch wel. Nou, laat maar zitten. Of sommigen wel. Maar in elk geval, dan ga je tekeer als een olifant in een porseleinkast, kun je niet maken. Je moet toch een beetje tactiek volgen. Hè? Dat is ook beter voor ons christelijk getuigenis enzovoorts. Want we hebben de vrome verhalen bij dikwijls. Maar wat in de Bijbel altijd over gaat, dat vinden we hier uitgebeeld. En lang niet voor het eerst natuurlijk. Daar komt dan het feestelijke gezelschap naar Jeruzalem. Daar zou het feest moeten worden in Jeruzalem. Maar nee hoor. Men gedraagt zich niet plechtig genoeg. Men zou niet zo luidkeels en feestelijk moeten zingen. En omdat het nog op psalm is ook, had het veel langere noten moeten zijn. Alleen, u begrijpt, als het lange noten zijn, dan wordt het moeilijk dansen. Uitgaande van de huidige sterkte van de zwaartekracht, broeder, lukt dat niet om 4 lange tellen lang je benen van de grond te houden voordat de andere weer op de grond komt? Hè? Gaat het niet? Moet toch een beetje uit tempo, het zoiets. Het is altijd vrolijk. Nee, zuster, ik was in militaire dienst en hadden we van die begrafenismasten moesten wij spelen. En die hebben we uitgebreid geoefend en dan moest je stappen nemen. 2 keer zo langzaam als normaal, of zelfs nog langzamer. Dat was niet te doen, dan stond je gewoon op 1 been. Zie, dat lukt mij heel slecht. Op kleine voetjes en slappe knieën. Zegt de Bijbel ook, hè. Je moet gewoon doorlopen. Nee, staat er echt in, Hebreeën 12 is dat. Gewoon doorlopen. En rechtuit. Niks aan de hand. En zo zouden wij moeten leven. Niet zo bang. Is ook nergens voor nodig. Want wij hebben iemand aan onze zij. Iemand die bij macht is ons weder op te richten. Iemand die ons kracht geeft waar het ons ontbreekt. Iemand die bovendien de weg beter kent dan wij. Dat is ook nooit weg. Maar als wij menselijke overwegingen laten gelden, en vooral religieuze, want dat vind je hier, ja, dat, u ziet waar het toe leidt. Omdat gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. U kent toch wel wat van de Bijbelse geschiedenis? De Heer sprak tot Noach, Genesis 6. Noach, het gaat regenen. Ik heb het Engelse lied in gedachten. Tennis Journey Ford zingt onder andere. Noach, it's going to rain. Wanneer? Nou ja, over 120 jaar pas. Maar ga maar mooi een ark bouwen. En ik vind een mooie spreuk voor op uw logeerkamer. Vind ik nog altijd die van: toen Noach de ark bouwde, regende het niet. Heb je dat? Met andere woorden, als het eenmaal regent in uw leven, ik heb een ark gaan bouwen, maar dan ben je te laat. Dat zeg ik ook altijd. Als je in de problemen komt in je leven, je moet dan gaan uitzoeken wat zegt de Heer ervan of wat zegt de Bijbel ervan, ben je gewoon te laat. Je moet die dingen op voorhand weten. En op verdacht zijn. Maar u weet hoe het was, hè. De Heer zei, het gaat regenen en ik ga heel de aarde en allen die erop zijn, met de aarde verdelgen. Werd tot Noach gezegd, bouw je een ark van goverhout. Arme man, ik weet niet wat hij voorheen van zijn vak was. Maar in ieder geval, hij moest een boot bouwen. En wat voor een. En daar sta je dan. Menselijkerwijs gesproken, natuurlijk grote onzin. Maar aan de andere kant, God had het gezegd. En hij deed het, en het werd zijn redding. Toch. Er steekt natuurlijk veel meer achter, maar daar gaat het er vandaag niet om. Het gaat om het dilemma. Als men gehoorzaam is aan de Heer, komt men door dit soort zaken heen. Is men niet gehoorzaam aan de Heer, gaat men met de wereld en met al die wereldse overleggingen, gaat men gewoon ten onder. Het leidt tot niks namelijk. Om even heen en weer te schieten, denk ik altijd aan een man als Luther. Springt men even heen en weer, hè. Van heel andere kaliber dan Noach natuurlijk, maar daar gaat het nou niet om. Maar als die man als Luther menselijke overleggingen gebruikt had, had hij gezegd, nou ja, ik weet het natuurlijk beter, ik geloof wat de Bijbel zegt, maar ja, al die mensen om me heen, ja, dat is niet aan te beginnen, die hebben nou helemaal een andere overtuiging. En wie ben ik? Misschien zit ik er wel naast, maar ook als je gedacht zou hebben van, ik heb volkomen gelijk, dus dit is de waarheid en dit zegt Gods woord, dan zou je menselijkerwijs zou je gezegd hebben, maar laat maar een beetje voorzichtig doen, want dan krijg ik moeite in die kerk hier. Er was maar 1 kerk in die dagen eigenlijk, hè? Officieel althans. Dan zou je gezegd hebben, om de lieve vrede wil, en misschien kan ik hier in dit genootschap nog tot grote zegen zijn en al dat soort dingen meer. En dan moet ik het toch voorzichtig aanpakken, want het is net als met vissen. Lijn is dun, dus je moet het beest voorzichtig inhalen en af en toe weer ruimte geven dat hij weer kan vluchten. En zo put je hem uit en langzamerhand haal je het beestje dan binnen. Kost je de hele dag, denk ik altijd. He? Ben je de vis gaan kopen bij de visboerzuster? Ja. Dat is goedkoper, denk ik wel eens. Maar goed, daar gaat het me nou niet om. Het gaat maar om het idee. Godzijdank was de man niet zo. kon hij dat niet of wilde hij het niet en zei gewoon, hier sta ik, ik kan niet anders. Toen vroegen ze hem, heb ik dit geschreven? Ja, zegt hij. Wil je het herroepen? Nee, zegt hij. En toen zeiden ze, u kunt wel gaan, u hoort nog van ons. Zo was het. Toen heeft hij een jaar of drie geloof ik op de Wartburg gezeten. Nee, niet mee gereden, dat is weer een ander verhaal. Maar in ieder geval, hij is wel gevlucht uiteindelijk. Maar niettemin, het had wel een resultaat. Eerst dacht ik kan niet anders. Je hebt gekozen mijn heer te dienen met alle consequenties van dit. En we zijn van de grote hervormers vervolgens. Daar waren er meer in die dagen. Maar goed, het gaat maar om het voorbeeld. En heb je dat verhaal wel eens gelezen in Exodus 14? Want dan ga ik maar weer gauw terug naar een Bijbels voorbeeld. Exodus 14. Door de Rode Zee staat er boven. U weet hoe dat was, hè? Israël was achter Mozes aan op weg gegaan, Egypte uit en zo verder. En daarna moesten ze een bepaalde route lopen van de Heer. En dat deden ze. En toen kwamen ze terecht in een soort doodlopend stuk land. Want daar komt er in de praktijk op neer. Ik ga het nou niet uitleggen. Maar in ieder geval, ze volgden geen rechte weg. Maar de Heer wees hem de weg. En toen zei Farao, kijk, nou doen ze het verkeerd. Nou gaan ze fout, nou sluiten ze zichzelf op. Nou hebben we ze. Dan kunnen ze niet verder. Want ze zitten opgesloten tegen die zee aan. Ze kunnen geen kant meer op, daar pakken we ze. En wat zeiden die Israëlieten? Nou, daarvan staat, zij vreesden zeer. En er staat van hen in vers 11, en zij zeiden tot Mozes, hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren, weggenomen, opdat wij in deze woestijn sterven zouden, waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte gevoerd hebt? Is dit niet het woord dat we in Egypte tot u spraken zeggen, houd af van ons en laat ons de Egyptenaren dienen, want het ware ons beter geweest de Egyptenaren te dienen dan in deze woestijn te sterven. Hebben we dit? Ze hadden geen hoop meer. Ze konden geen kant meer op. Naar de mens gesproken dan. En dat is nou het aardige van het verhaal. Er is niks tegen in te brengen. Ze konden geen kant meer op. Naar de mens gesproken. Maar ik vind het zo mooi hoe laconiek het hier dan staat. Hè? Dan heb je eerst Mozes die zegt, vrees niet, staat vast en het ziet het heil is des Heren dat u heden aan de lieden doen zal. En de bekende tekst, vers 14, de Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Maar nog mooier vind ik de woorden van de Heer zelf tot Mozes. In vers 15. Toen zei de Heer tot Mozes, wat roept gij tot mij? Wat sta je nou te bidden, Mozes? Staat het toch of niet? Wat roept gij tot mij? Zeg tot de kinderen Israëls dat ze voortrekken. Laten ze doorlopen. En dat was misschien menselijkerwijs onmogelijk. Maar voor God maakt het niks uit. En daar gaat het om. En dus wat sta je nou te bidden? Zeg de kinderen Israël dat ze voortrekken. En gij, hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en klief dezelfde. Waarbij de staf uiteraard altijd een beeld is van opstanding uit de dood, van eeuwig leven. En daarmee van kracht in het algemeen. Waarop men leunen dan wel steunen zou, of hoe het maar heet mag, enzovoorts. Strek uw staf uit over de zee en klief dezelfde dat de kinderen Israël door het midden de zee gaan op het droge. En hoewel het een historisch feit is, beweert iedereen van het is onmogelijk. Dit verhaal kent u toch? De Rode Zee, dat kan überhaupt niet, want die is meer dan een kilometer diep. Dus dat kan nooit. En maar heel smal, en die helling af en op, dat kan nooit. Dus zal het wel een andere zee geweest zijn. Zal wel zo'n zeetje geweest zijn met zo'n klein beetje water erin. Hooguit 30 centimeter, met dank aan Werner Keller. En toen ging het een beetje waaien en toen woei het dan droog, want staat er wel eens meer droog. Toen zijn ze daar doorheen gegaan, enzovoorts, hè. Dat verhaal krijg je dan. Vandaag de dag beweert men nog, het kan niet. Het kon wel. Ik heb er trouwens prachtige opnamen van gezien die bewijzen dat het inderdaad heeft plaatsgevonden, overigens. En het was wel degelijk de Rode Zee. Die van die kilometer diep. Maar goed, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Maar naar alle kanten lijkt het ons onmogelijk. Maar de Heer zegt gewoon, loop toch gewoon door. En onthoud het, als je ooit die tekst tegenkomt, de Heer zal voor jullie de strijden en gij zult stil zijn, waar het over ging. Niet maar over een klein beetje, maar over iets wat naar de mens, naar alle menselijke overleggingen, volstrekt onmogelijk was. Maar de Heer zegt, doorlopen. Dwars door het water. Net als in de dagen van Noach. Nou ja, goed, daar ging het om een schip. Dat zijn altijd die wateren die tegenhouden. Wateren die onder andere dan als de diepte een uitbeelding zijn van de dood. Zo van, verder kan een mens niet. Maar men kan wel verder. En of het dan de wateren van de zondvloed zijn, de vloed van Noach bedoel ik dus, of de wateren van de Rode Zee, het maakt niet uit. En deze, ik heb toch gezegd dat je door moet lopen, loop dan door. Zie. Ondanks dat het menselijke wijs gesproken niet kan. En die geschiedenis herhaalt zich ook nog in bijvoorbeeld Joshua hoofdstuk 3, die heb ik al aangehaald. Dat was namelijk op de 10e van de eerste maand. Dat staat pas in hoofdstuk 4, Joshua 4 vers 19. Maar vooruit. Maar die datum was het. De datum van de latere zogeheten intocht in Jeruzalem. En dan krijgen we hetzelfde verhaal. Daar is Israël aangekomen bij de Jordaan. Maar hoe kom je met de spullen over de Jordaan? Dat begrijp je me goed. Een Jordaan die in die dagen heel wat meer water bevatte. Want toen was Kanaan nog een land overvloeiende van melk en honing. Een vruchtbaar land. Toen waren er nog wijngaarden en akkerland in Edom. Moet je nou eens omkomen. Allemaal woestijn. Uitsluitend woestijn. Zeker wel. Omdat het niet meer regent. Maar toen nog wel. Toen bevatte de Jordaan heel wat meer water dan vandaag. Eigenlijk is de Jordaan een beetje een zielig riviertje vandaag. Hè? Stel niet zoveel voor. Maar goed. Dat was toen wel anders. Maar hoe kom je met het volk door de Jordaan heen en daarmee tegelijkertijd een vreemd land binnen? Want daar ging het om. Maar u weet hoe het was toen, hè? Het is wat lastig om het te vertellen, maar het gaat om de symboliek van het verhaal. Men kon niet door de Jordaan trekken, maar de Heer zei, jullie doen het wel, en ik zal je zeggen hoe. Waarmee hij meteen illustreerde hoe het later ooit nog eens een keer zou gaan. Want u weet, toen de Heer kwam tot Jeruzalem, op deze uw dag in Lucas 19... Toen kwam men tot aan de Kedron, de afgang des Olijvers. Strikt genomen is dat dus al een Kedron dal. Maar men die feestelijke optocht hield daarop. En vervolgens weten wij dat ooit in de toekomst een keer op dezelfde letterlijke wijze de Heer Jezus met zijn discipelen, met een gelovig overblijfsel van Israël, alsnog diezelfde route zal gaan. Over de Kedron. En naar de plaats waar eens Jeruzalem lag. Om het land te reinigen. En in ieder geval ook om Jeruzalem te herbouwen. En misschien in later dagen, het zou best kunnen, dat er nog zo'n optocht plaatsvindt, helemaal letterlijk. Over de Olijfberg, door het Kedrondal, naar het inmiddels herbouwde Jeruzalem. Ik acht dat niet onmogelijk. Maar goed, dit soort dingen die ga ik nou liever niet uitleggen. Het gaat maar om het beginsel dat wat toen niet doorging in de toekomst alsnog zal plaatsvinden. Op een of andere wijze. En dat is precies wat in Joshua 3 ook uitgebeeld wordt. En het is eigenlijk ook wat we er straks al tegenkwamen in de geschiedenis van Mozes. Mozes leidde Israël uit Egypte, maar u weet toch ook dat het 40 jaar was nadat ze hem als verlosser, als leider hadden afgewezen. Aanvankelijk, toch? Die toenmalige generatie heeft daar dus nooit meer deel aan gekregen. Daar gaat het maar om. En de generatie die de Heer afwees in de dagen van Lucas 19, heeft alsnog geen deel gekregen aan die zaligheid. Zodanig niet. En Jeruzalem is verwoest geworden. Nou goed, en wat in Joshua 3 wordt uitgebeeld, was een prachtverhaal. Omdat het alleen maar een typologische betekenis kan hebben natuurlijk. De Heer zegt, jullie trekken door de Jordaan, maar ik zou je zeggen hoe het doen moet. Namelijk, in vers 3 is dat van Joshua 3. Wanneer gij de ark des verbonds des Heren uw gods ziet. U hebt de ark des verbonds uit de tabernakel. En de Levitische priesters die zelfverdragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na, dat er nochtans ruimte zij tussen uw lieden en tussen dezelfde bij de 2000 ellen in de maat en nader tot dezelfde niet, opdat gij die weg wetet die gij gaan zult. Want de gedachte is dat weliswaar de ark des verbonds, een type van de Heer Jezus Christus, de Jordaan inging en doorging, maar dat Israël zelf als volk een afstand tot de ark had op dat moment van 2000. Wat voor de ellen, ja, dat maakt niet uit wat voor dingen het waren, maar een afstand van 2000 ellen. En het woord el betekent ook maar gewoon maat, dus het maakt allemaal niks uit verder. Maar 2000 ellen. Dat wil zeggen, toen de ark des verbonds en de Levitische priesters door de Jordaan trokken, toen had Israël nog 2000 el te gaan. Met andere woorden, pas 2000 el later trok Israël door diezelfde Jordaan heen. En dan vind je beide waarheden in één keer uitgedrukt. Namelijk, dat toen Israël zo ver was, gingen ze niet. Ze gaan pas 2000 el later. En toen daar de Messias verscheen, waarvan de Ark des Verbonds een beeld is, en zijn weg ging, volgden ze hem niet. Israël volgde pas 2000 jaar, als je mij vraagt, jaar later. En om de berekening gaat het me niet meer. Ging het me nooit trouwens, maar vooruit. Maar dan gaat het niet om. Het gaat om het Bijbelse idee. Bijbelse profetie daarom. Maar u begrijpt toch ook dat uw en mijn verantwoordelijkheid is altijd weer om wanneer de Heer ons voor het dilemma plaatst. En of de Heer het is of de duivel maakt ons trouwens helemaal niet uit. Als wij voor het dilemma geplaatst worden, dan kiezen wij. En bij voorkeur, uiteraard, er is maar één keus, voor onze kinderen God zeker, dan kiezen wij de Heer te dienen. Wat hij ook van ons vraagt. Iets onbenulligs wellicht. Want daar begint het altijd mee. Nee, hoe zwaar wij er ook aan tillen, wellicht vanuit hemelse standpunten, bijbelse standpunten, vanuit Gods standpunten, gaat het gewoonlijk om onbenullige dingen. Je moet me dat nou niet kwalijk nemen, want ik bedoel niemand tegen de schenen te schoppen. Ik zal wel wijzer wezen. Maar iets als doop is natuurlijk toch. Sorry. Als je het niet hebben kunt, ga dan even weg. Maar is natuurlijk toch uiteindelijk iets onbenulligs. Dan heb ik nagevraagd aan. Daarom heet hij zo. Naaman. Die man die zegt: ja, onderdompelen in de Jordaan, wat krijgen we nou? Daar hoef ik niet voor naar de Jordaan om nat te worden. Dan had ik ook wel thuis kunnen blijven. Bovendien, wij hebben wel twee rivieren in Syrië. En hier in Israël is er maar één. Toch? Waarna iemand voorzichtig tegen hem zei: nou, als het dan zo onbenullig is. Ja, dan kun je het ook wel even doen natuurlijk. En zo is het nou maar net. Zo begint het ook. In onze levens ook. We gaan met kleine dingen. Er is niks moeilijks aan. Je kunt er wel hele leringen over ophangen, hele dogma's. En over hoe het zou moeten en waarom het zou moeten en waarom het niet zou moeten. Waarom het zo zou moeten en waarom zo niet. En al dat soort dingen meer. De Bijbel is daar kort over, hoor. Er is niks moeilijks aan. Men komt tot geloof en laat zich dopen. Je hoeft niet eens te weten wat het betekent. Maakt u verder niet uit. Er zijn zoveel dingen in ons leven waar we de betekenis niet van kennen. Die we niet kunnen overzien. Waarvan we ons nog altijd afvragen, waarom moet het nou zo? En die vraag mag u stellen, zolang je maar erbij blijft dat het toch zo moet. Toch? Waarom moet het? Ja, het moet zo. Nou goed. Waarom? We hebben een prachtig lied daarover. Eenmaal zullen wij het begrijpen. Bij de Heer, heet zoiets. En zo is het ook. En het is al was het alleen maar omdat we de resultaten dan ook inderdaad zullen zien. Waarom het moet? Wel, dat maakt de Heer zelf wel uit. Maar zo steken onze levens in elkaar. Dat we af en toe tegen de muren oplopen, tegen de Kedron, tegen een zondvloed, tegen, wat was het ook weer allemaal, tegen de Rode Zee, of tegen de Jordaan, of wat het maar is. Of gewoon tegen de muur, waarvan de psalmist dan zegt, met mijn God. Neem ik naar mijn kleine aanloop en dan... Met mijn God spring ik over de muur, zei de psalmist. En wat ik bedoelde, kan iedere Nederlander begrijpen wat dat is. Een weg vervolgen waar geen weg is. Daar gaat het nou juist om. De weg van de natuurlijke mens eindigt onvermijdelijk in de dood. De aardigheid is, de Bijbelse boodschap is dat die zegt, ja, maar daar houdt de weg niet op. Die gaat dan gewoon verder. En je kan er ook nog voor kiezen om er niet op te wachten. Dat wil zeggen, wij komen nu tot geloof in de Heer Jezus Christus. We accepteren het oordeel dat de Heer Jezus en daarmee God zelf over ons heeft uitgesproken. En we kiezen voor het nieuwe leven dat hij ons nu reeds aanreikt, want we hoeven er niet op te wachten. Christus heeft het leven en de onverderfelijkheid, heet zoiets, aan het licht gebracht in de brief aan Timotheus. En we zouden het leven nu aanvaarden. En daarna krijgen we al die beloften die erover spreken dat de Heer met ons zou zijn. Dat hij voor ons zou zorgen. Dat hij ons niet zou verloochenen. Dat hij ons de kracht zou geven die we nodig hebben. Dat hij ons niet zou laten verzocht worden boven hetgeen wij dragen kunnen. En al dat soort uitspraken meer. En waarom staan die uitspraken in de Bijbel? Omdat ze ons spreken over wat aan de andere kant van het water is. Of beter nog, ze spreken ons over wat aan de andere kant van de muur is. We zullen gewoon doorlopen. Zie? En daar zou de Heer met ons zijn. En ik zeg het zo omdat hij ons beloofd heeft. Maar ik kan ook zeggen, daar blijkt dat de Heer met ons is. Want ik denk toch dat velen van ons dat ook uit de praktijk van hun eigen leven kunnen getuigen. Dat wij zijn opgelopen tegen een muur, bij wijze van spreken, want nou, ik heb geen idee hoe dat nou verder moet. Zo kan de weg toch niet gaan. Het kan wel. Voor ons als gelovigen in elk geval. En daarna zeg ik, het is een weg die vaak begint bij onbenullige dingen. En die inderdaad van doen heeft met de doop. Men vraagt mij wel eens, waarom de doop? Moet dat dan? Zeg, nee, het moet niet. Voor mij niet in elk geval. Staat er in de Bijbel dat het verplicht is? Staat niet in de Bijbel dat het verplicht is. Waarom moet het dan? Ja, waarom moet het dan? Hoeft voor mij ook niet. Ik maak er ook nooit reclame mee. Eén ding weet ik. Dat als in de Bijbel iemand tot geloof komt, wordt hij gedoopt. Meteen. Er is geen discussie over mogelijk. En wat die doop dan inhoudt, dat wil zeggen hoe het zou gebeuren, daar vraagt niemand zich af. Want het is duidelijk genoeg. Er hoeft helemaal geen discussie over te zijn. En zo werkt zoiets. En dan komen wij met onze instellingen, met onze tradities enzovoort. Nee, ik heb niks speciaals op het oog, maar zo in het algemeen. En dan komen menselijke overleggingen, ik heb dikke boeken over geschreven. Nee, het hoort zus en het hoort zo, je moet toch eerst dit en zus dat. En dat heeft toch tot gevolg dat. En allemaal van die toestanden die je in de Bijbel helemaal niet vindt. Sommigen beschouwen het als Bijbelstudie zelfs, dit soort uiteenzettingen. Nou, dat is het dus niet, want het komt in de Bijbel niet voor. Allemaal niet. Waar het over gaat is dat zo'n simpel ritueel, want dat is wat het is, een simpel ritueel zonder enige praktische uitwerking, behalve dat je je daarna moet afdrogen en omkleden, toch, dat is zo'n simpel ritueel, dat zonder enige directe praktische consequenties, dat de uitbeelding is van de positie die wij als christenen, als kinderen gods in het leven innemen. Niet alleen dat het een uitbeelding is van hoe wij behouden geworden zijn, namelijk dwars door de dood heen, waarbij het een uitbeelding is van dood en opstanding, maar het is bij herhaling, of het is de uitbeelding van wat bij herhaling plaatsvindt in onze levens, eigenlijk continu. Waarbij het oude dood is, gestorven en begraven, verdronken om zo te zeggen, sorry, maar voor alle duidelijkheid dan, hè. Het is weggedaan en waarbij wij dag in dag uit dat nieuwe leven hebben dan wel ontvangen, een leven wat de Heer ons in genade geeft. Eenmalig zeggen wij meestal, maar in de praktijk gewoon het leven van alle dag, dat is wat hij ons geeft. Ik persoonlijk ben van mening, dat wil ik wel een keer zeggen, we zijn met niet zoveel mensen bij elkaar, dus dan wil ik dat wel eens een keer zeggen. Ik denk altijd, heel serieus bedoel ik dit, ik denk altijd, ja, ik kan geen concessies doen. Als ik concessies zou doen, kijk, dan gaat het pas verkeerd, dan loop ik pas tegen de muur op. Al wat in ons toch geeft, daar leven we uit. En als je een beetje leeftijd hebt, zoals ik zal ik maar zeggen, ben je niet meer helemaal de jongste. Dan heb je toch al wat je dan in je leven hebt, dat weet je toch, dat heb je van de Heer ontvangen. Dat is een leven uit genade enzovoorts. Je kunt er toch niet mee sjoemelen en zeggen, nou nu ga ik eens een keer, doe ik een compromis. Dan, hè? Nu ga ik even een andere route. Het is niet zoals het hoort, maar om praktische redenen, heer excusee. En dan gaan we eromheen. U denkt toch niet dat ik dat risico wil lopen? En niet alleen voor de eeuwigheid, maar ook voor vandaag niet. Nou goed, en dat geldt niet voor mij alleen maar, dat geldt voor ons allemaal hoor. Al die menselijke overleggingen die we nodig schijnen te hebben. Hebt u zich wel eens afgevraagd wat er van uw leven terecht zou gekomen zijn als u die menselijke overleggingen nou eens niet gevolgd was, maar gewoon gehoorzaam geweest aan de Heer? Ik ben van mening dat de Heer bij macht is te doen. Beschouw het maar als een persoonlijk getuigenis mijnerzijds. Dat de Heer bij macht is te doen boven hetgeen wij bidden of denken. Dat is wat hij doet. Zie? En daarom zal men zich laten dopen. Omdat het meest voor de hand liggend is. Dus gewoon begin, kleine oefening. Kijk of het werkt. Dat is echt waar. Ik behoor niet tot diegenen die zeggen, leer stellen van je moet je eerst laten dopen, anders dan komt er verder niks van terecht. Dat durf ik niet te zeggen. Maar het idee is ongetwijfeld wel een Bijbels idee. Namelijk, de Heer gaat zijn weg met ons, wil ons ergens brengen, heeft een plan met ons leven. Dat is allemaal waar. Het zijn clichés, maar het is wel allemaal waar. Maar het betekent wel dat we de stappen moeten doen die Hij ons voorhoudt. Dat we door moeten lopen daar waar Hij ons gebracht heeft enzovoorts. En als dat de muur is, springen we er overheen. Als dat water is, lopen we er met droge voeten dwars doorheen. Dat kan misschien niet, maar zo wat. Dat zijn de wonderen waaruit wij leven. Dat zijn geen wonderen van fysieke dingen, geen wonderen van lichamelijke genezing of iets dergelijks, van die dingen die zo, de mensen zo aanspreken of zoiets. Maar in tegendeel zijn wonderen met betrekking tot ons geestelijk leven, met betrekking tot wie wij werkelijk zijn. En anders wel wonderen met betrekking tot wie wij aan het worden zijn dan wel al geworden zijn, als u begrijpt wat ik bedoel. Want, zei de dichter, wat was... Ik heb dat lied niet meegenomen. Wat was er ooit van mij geworden... Hoe is dat lied?
Als niet door uw rechtvaardigheid.
Als niet door uw rechtvaardigheid...
De straf van mij was afgenomen.
Waardoor ik leef in eeuwigheid. Precies. Wat was er ooit van mij geworden? Dat is waar het over gaat. Niet hoe ver heb ik het geschopt... Hè? Maar andersom kijken, wat zou van mij terechtgekomen zijn als niet de Heer voor mij gezorgd had, enzovoorts. Hè? Of anders, wat zou van me geworden zijn als ik mijn leven niet aan hem gegeven had. Daar gaat het over. Zie. En wat van ons verwacht wordt, is dat wij deze Bijbelse geschiedenissen tot voorbeeld nemen in ons leven. En zien, beseffen, dat daar waar menselijke wijze gesproken de weg ophoudt, omdat we niet verder kunnen kijken, als niet kunnen voor de geest aan hoe het nou verder moet en wat er de consequenties van zijn, daar loopt de weg gewoon door. Daar loopt de Heer ook gewoon door. En daar zouden wij doorlopen, aan zijn hand. Dwars door de dood. En niet pas in de toekomst bij ons lichamelijk overlijden, maar nu reeds. Dwars door de dood zingen we, dan neemt hij ons op in zijn schoot en zo verder. Maar dat is ons leven, als het goed is, ons leven van alle dag. Men zie al die Bijbelse geschiedenissen, men zie al die zogeheten geloofshelden, waarvoor ze te staan kwamen in hun leven, welke keuzes ze maakten en wat het hen uiteindelijk bracht. En alle menselijke overleggingen verdwijnen daar absoluut. Alle religieuze overleggingen heeft er niets mee te maken. Waar het maar om gaat, is dat wij, zoals de bekende Psalm 23 zegt, dat wij, ook al gingen wij door een dal van schaduw des doods, ik vrees geen kwaad. Nee, kan niks gebeuren. Want gij zijt bij mij, uw stok, uw staf, diezelfde, die vertroosten mij. Daar leven wij uit. En daarom beleggen wij eens in het jaar of zo, vroeger was het eens in de 2 jaar al. Nee, 2 maal in het jaar bedoel ik, sorry. Nu ook? Oh ja, 2 maal in het jaar. Ik zie mijn agenda ook niet mee. Maar daarom beleggen wij 2 maal in het jaar een dooddienst. Om witness maar de gelegenheid te geven om de Bijbelse weg te gaan. En om niemand een excuus te geven. En wij kunnen dan zeggen, zit daar eens water. Wat verhindert u om gedoopt te worden en daarbij uitdrukking te geven aan uw geloof in de Heer Jezus Christus, in Gods beloften, die ons gezegd heeft dat hij ons zal leiden dwars door al die wateren heen. Naar dat land, naar die erfenis die hij ons beloofd heeft. Amen.